Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan we weer verder in de serie You Never Grow Alone. We hebben al 7 preken gehad. Als het goed is, verschijnen ze zo ook op de volgende slide. De serie You Never Grow Alone. De Heer heeft echt op ons hart gegeven. Om een periode te nemen waarbij we wat dichter naar elkaar toegroeien. Waar we wat meer in huisgroepen bewegen. En in triades. En in gebedsgroepjes. En in mentorrelaties. En we hebben daar een prekenserie over gemaakt. En we hebben ondertussen al 7 gehad. Ik licht er eventjes 3 uit. Bram was begonnen met het spreken over het verschil tussen God kennen, als kennis hebben van. En aan de andere kant God als vriend hebben. God als een vertrouwenspersoon hebben waar je je leven mee deelt. Heel belangrijk natuurlijk als je met elkaar opgroeit. En dat doe je ook met elkaar. Dat groeien in het vertrouwen op God. Dat groeien in het kennen van wie God is als vriend, dat doe je met elkaar. En Joost heeft gesproken, om dat nog even te benadrukken, dat het zo belangrijk is als we met elkaar optrekken, dat we ook kwetsbaar zijn, dat we transparant zijn, dat we ook accountable zijn naar elkaar. Dat als we zien dat God iets in ons leven doet, dat we daarbij betrokken zijn en voor elkaar bidden en elkaar bemoedigen en er ook voor openstaan, dat de ander daar ook een plekje in heeft als het ware. En Felix heeft hem 2 weken geleden gesproken, dacht ik 2 weken geleden, over het feit dat als wij met God leven, dat hij ons ook snoeit. Om ons te laten bloeien. Uit de vergelijking of de gelijkenis van de landman, dat de wijnstok gesnoeid wordt. Als hij aan het bloeien is, dan wordt hij gesnoeid, omdat hij harder gaat groeien. En dat doet pijn, dat is gewoon niet zo leuk. En juist daar hebben we elkaar ook echt nodig. En we worden allemaal gesnoeid. En zo hebben we een weg te lopen met elkaar. En gaan we de rijkdom ervaren van wat het is om als lichaam met elkaar op te trekken. Waarbij we ook zien dat sommige mensen bepaalde gaven of talenten hebben of op een bepaalde manier door de Heilige Geest gebruikt worden. Wat we zelf niet hebben. En daar groeien we des te harder van. En in die zegen mogen we leven. Een belangrijk deel van dat samen groeien in God vind ik altijd is dat je God steeds meer gaat vertrouwen. En zo is de titel ook van deze preek vandaag, dat we samen mogen groeien in het vertrouwen op God. Dat hoort er gewoon helemaal bij, en het past ook een beetje bij mij. Ik spreek daar best wel graag over. Dat we steeds meer vertrouwen op wie God is en de dingen die hij tot ons zegt, dat we dat ook echt gaan doen. Omdat er zoveel meer is. Ik zie zoveel mooie dingen over de hele wereld gebeuren en allerlei groeien, mooie kerken en groeien, mooie christelijke organisaties. En dan denk ik, er is nog veel meer mogelijk voor ons. En hoe meer wij naar Gods stem luisteren en hoe meer we ook echt gaan vertrouwen dat hij goed is en dat we daarin kunnen wandelen, hoe meer we dat ook zullen gaan zien. Ik ga 2 stukjes lezen. 1 stukje uit het Oude Testament en 1 stukje uit het Nieuwe Testament. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eventjes iets zeggen over hoe de schrijvers van het Nieuwe Testament daarover spreken, over die weg van het leren en dat vertrouwen op God. Dat groeien in geloof of het groeien in vertrouwen. Dit is de weg die Israël gegaan is. Links hebben we natuurlijk Egypte. Degene die de bril op hebt, die kan ook nog een blauw lijntje zien. Zo zijn ze waarschijnlijk gegaan. Dan heb je de Sinaï, de woestijn waar ze in terecht gekomen. Eerst natuurlijk nog door de Rode Zee. En toen boven in het beloofde land. En als je 1 slide verder gaat, dan wordt het nog wat helderder. Ja. Van Egypte naar de woestijn en wilde God hen in het beloofde land hebben. Een land waar hij heel groots over spreekt, het land van melk en honing, waar ze rijkdom zouden ervaren, vrede, bescherming van de vijanden, waar ze zouden tot bloei zouden kunnen komen. Egypte, dat is waar Israël gevangen zat. Dat was het land van Farao natuurlijk. Ze waren daar in slavernij. En dan gaan ze op een gegeven moment worden ze bevrijd door wonderen van God. En dan komen ze door de Rode Zee. Die zee die gespleten was. En vervolgens komen ze in de woestijn. En in de woestijn, ze zijn niet direct in het beloofde land. Ze zijn ongeveer met 2 miljoen mensen, met vrouwen en kinderen. Dus het loopt langzaam. Ze doen er wel 2 maanden over. Tenminste, dat is de afstand die ze, of de tijd die ze nodig zouden moeten hebben voor deze afstand. En in die tijd, in de woestijn, gaat God zichzelf leren kennen. Daar laat hij zien dat hij in de eerste plaats een God van bevrijding is. Want dat hebben ze in Egypte gezien. En een God van wonderen, want ze zijn door de Rode Zee gegaan. En dan is er ook een God van voorzienigheid, want ze hebben honger. Eigenlijk is het heel gek, hè? Ze komen in een woestijn waar helemaal geen eten is voor 2 miljoen mensen. Maar God voorziet dan in manna en God voorziet in kwakkels. En als ze dorst hebben, dan is er ook water uit de rots. En als ze aangevallen worden, dan, is daar ook bovennatuurlijke kracht eigenlijk om die vijanden te verslaan. Misschien ken je het verhaal nog, waarbij Mozes met zijn armen in de lucht God staat te aanbidden. En zolang hij zijn armen omhoog heeft, dan wint Israël dat van dat andere volk wat hun aangevallen had. En bovenal geeft God hen ook een heel setje met regels. Ze zijn natuurlijk heel wat anders gewend geraakt in Egypte. Maar in de woestijn krijgen ze regels zoals God zeg maar, de mens bedoeld heeft, zoals hij het ontworpen heeft. He, waarbij ze steeds meer op God leren vertrouwen, dat het goed is om niet te stelen, niet te liegen, niet te doden. En bij elkaar, als je alle regels bij elkaar optelt, zijn het er wel iets van 613. Allemaal regels die, het volk van Israël tot leven zouden brengen. En dan komt er een moment, als ze God steeds meer zijn gaan vertrouwen, dat ze voor het beloofde land staan. En dan gaat het gebeuren. En dan zijn de verspieders, we kennen het verhaal natuurlijk even, maar ik herhaal het nog eventjes. Dan komen de verspieders en die komen eigenlijk, de meeste van de 12, de 10, die komen met een slecht rapport. Die zeggen van ja, weet je, dat land wat God voor ons heeft, dat land van melk en honing, dat is vol met reuzen en daar kunnen we eigenlijk niet in. Laten we nuchter zijn, hè? Laten we even reëel zijn. Dat is, wij zijn geen getraind volk, we hebben geen paarden en wagens en we kunnen dat land eigenlijk niet in. En het hele volk luistert daarnaar en ze komen niet op die plek die God voor hen heeft. En dat is iets wat God heel erg zeer doet. Niet omdat er niet naar hem geluisterd wordt, dat is natuurlijk ook niet goed, maar omdat hij zoveel van Israël houdt en er zo naar verlangt om ze volledig tot bloei te brengen. God wil het volk Israël en wij ook gewoon volledig zegenen. En daar hoort bij dat we ons eigen inzicht en onze eigen kracht loslaten, zodat we daar komen waar we kunnen zeggen, met God is alles mogelijk. Wat een vrijheid is dat. En dezezelfde weg die Israël dus gegaan is van Egypte door de woestijn naar het beloofde land, want uiteindelijk komen ze er met Jozua dus wel in, hè, die is er ook voor ons. Want als wij tot geloof komen, dan verlaten we als het ware ook een land van Egypte, een land van slavernij. En dan neemt God ons door de Rode Zee heen naar de woestijn, de Sinaï. Paulus schrijft daarover in 1 Korinthe 10, dat wij gedoopt zijn in de Rode Zee, noemt hij dat. En dan komen wij ook in een periode in ons leven, als we net tot geloof zijn gekomen, waarbij we zien dat God een God van voorzienigheid is. En we zien dat God manna geeft, zoals Jezus dat zelf ook later noemt. Waar hij zijn regels geeft, waar we eigenlijk steeds meer op God gaan vertrouwen, waar hij zijn bescherming geeft. En waar we steeds dichter eigenlijk als vrienden met elkaar op gaan trekken. En dan is er ook voor ons, is er die plek dat God zegt, nou verlang ik ernaar dat je zo erg op mij bent gaan vertrouwen, dat jij het gevoel hebt dat alles mogelijk is. Dat al die beperkingen in de wereld, financieel of je eigen kracht of relaties of maatschappij, dat het allemaal wegvalt en dat je gaat zien dat met mij alles mogelijk is. En dan verlangt hij er ook naar om in dat beloofde land te komen. In het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament wordt het land ook de rust genoemd. Alsof het een plaats is waar we helemaal tot rust komen. Waar we geliefd zijn, waar vrede is, waar voorzienigheid is, waar je vertrouwen hebt dat God altijd bij je is, dat je dat ook ervaart. Dat je weet dat als het leven straks over is, dat er nog weer iets anders ontkomt, namelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en dat je in die rust en die shalom mag leven. Zo spreken de schrijvers van het Nieuw Testament daarover. En ik wil twee stukjes lezen. We lezen uit Psalm 95, vers 7 tot en met 11. En dan lezen we uit Hebreeën 4, de eerste twee versen. Het zijn geen lange stukjes. En voordat we dat gaan lezen, is het misschien nog goed om even één kanttekening te maken. Dat God in het Oude Testament best wel hard kan spreken. Dat was een andere tijd. Als je je niet aan de wet hield, dan waren er straffen. En God sprak dan ook een beetje stevig. Hij was soms toornig, staat er dan. En dat moeten wij even weten, dat dat voor die tijd is. En dat God niet op die manier tegen ons spreekt. En als we straks Psalm 95 lezen, kan het best een beetje stevig overkomen. Maar God is een God van liefde. En als God van binnen boos is, dan is het eigenlijk omdat hij misschien verdriet ervaart, omdat hij je zoveel wil geven. En omdat wij hem soms beperken en hij ernaar verlangt dat we tot bloei komen. Dus laten we deze twee stukjes lezen. Psalm 95 en dan Hebreeën 4. Ja, hij is onze God En wij zijn het volk dat hij hoedt. De kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als bij Meriba, als de dag bij Massa in de woestijn, toen jullie voorouders mij op de proef stelden, mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien. 40 jaar voelde ik weerzin tegen hen. Ik zei, het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen. En ik zwoer in mijn woede, nooit gaan zij mijn rustplaats of mijn rust binnen. Psalm van David is dat. En dan Hebreeën 4, erachteraan. Aangezien de belofte om zijn rust binnen te gaan nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt achter te blijven. Want ook aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als aan hen. Maar het verkondigde woord baatte hun niet, omdat zij het, anders dan wie het aannamen, niet geloofden. In de andere vertaling staat daar, omdat het bij hun niet gepaard ging met geloof. De volgende slide kan. Ik wil bij die drie fases stilstaan. En het is ook wel goed om te weten dat je jezelf niet in een van de fases moet plaatsen, hoor. Want dat zullen we straks ook wel zien. Je bevindt je soms in de een, soms in de ander. En dat is met iedereen zo. En misschien bepaalde fases in je leven, misschien meer in de een en meer in de ander. We moeten elkaar niet in hokjes zetten. Maar de eerste plek, het Egypte, het loslaten van je oude leven en dat nieuwe leven instappen. Dat is eigenlijk het begin van het vertrouwen op God. Je hebt gezien dat het leven wat je leefde eigenlijk niet klopte, dat het niet nergens naartoe gaat misschien. En je hebt van Jezus gehoord en je hebt gedacht, ja, dat wil ik. En je hebt erop vertrouwd dat het waar is, dat er inderdaad een God is die alles gemaakt heeft. Dat er een God is die jou lief heeft, dat er een God is die jou wil vergeven. En dat hij met jou wil leven en dat je in dat koninkrijk mag stappen. En daar was je, als jullie het nog kunnen herinneren, heel blij over. En misschien was het zo dat je gedoopt bent hier of in een andere kerk en dat je allerlei mensen uitgenodigd had en dat je gezegd had, kom kijken en ik laat me dopen en je was er open over. En je was er blij over. En je vertrouwde God dat je echt een goede keuze gemaakt had. En iedereen mocht het weten. En gaandeweg in je leven heb je misschien wel gemerkt, althans dat merkte ik wel aan mezelf, dat je ook wel merkte dat de wereld er eigenlijk niet per se altijd zo enthousiast over was, die nieuwe keuze die je gemaakt had. En die openheid en die blijdschap en dat vertrouwen op God waar je mee begonnen was, dat neemt dan weer een beetje af. En je wordt een beetje voorzichtig. En de blijdschap die je in het begin had, die is niet meer zo sterk als wat het was. Ik zit heel soms op Insta en dan kom ik Jordan Peterson tegen. Ik weet niet of jullie die kennen, maar bij mij komt hij iedere keer als ik kijk. Het is hij daar. En hij heeft, ik denk dat ik in een soort fuik zit met hem of zo. En hij heeft ook een boek geschreven, ik weet niet zoveel van hem, maar hij is professor psychologie en hij is volgens mij ook christen en hij zegt best wel goede dingen. Hij heeft ook een boek geschreven, is ook een populair boek geworden. Dat heet The 12 Rules of Life. En dan geeft hij gewoon 12 regels om te leven, zoals jij vrij kan worden en kan leven. En een van die regels is, tell the truth or at least don't lie. En ik las een samenvatting ervan en die verwoordde het zo, find your personal truth. En live it. Dus een van zijn leefregels is, vertel de waarheid en op zijn minst lieg niet wat jij vindt. Of zoals iemand anders het zei, vind je persoonlijke waarheid en leef dat uit. En dat ziet hij als een manier om echt te leven. En ik denk dat het heel rijk is voor ons allemaal om gewoon bij jezelf na te gaan van wat geloof ik nou echt? Waar ben ik nou op gaan vertrouwen? En leef ik dat ook echt helemaal uit? Mag iedereen dat weten? Ik denk dat je dat wel met wijsheid moet doen. Ik geloof niet dat het wijs is om tegen iedereen te zeggen dat Jezus koning is. Ik denk dat dat niet altijd goed aankomt. Maar het is wel goed om dat wat je gelooft gewoon te uiten. En niet bang te zijn van wat mensen zeggen en je te laten beperken. Wij mogen als christen zelf de cultuur bepalen. Wij mogen helemaal zijn wie we zijn. Er staat in Spreuken 29 dat angst voor mensen een valstrik is. Angst voor mensen, wat ons beperkt. God wil dat we vrij zijn, dat we gewoon volledig mogen uiten wie we zijn. En dat maakt ons vrij. Ik merk dat als ik, als ik ergens ben met een aantal nieuwe collega's of zo en er wordt gegeten, dan vraag ik me ook af, zal ik nou wel of niet bidden? Weet je, dan komt dat eigenlijk datzelfde punt weer van, vertrouw ik nou op God, hè, dat ik met hem deze keuze heb gemaakt en dat hij zoveel voor mij heeft, of hou ik het toch liever een beetje voor mezelf? Ze hoeven het niet te weten, het werkt gewoon beter als we het er niet over hebben. Maar het is belangrijk dat we daarbij blijven in dat grote vertrouwen op God. Dat als we leven zoals hij het van ons vraagt, ook over dit punt, over dat je met hem samenleeft, dat hij je wil zegenen. En terugdenkend aan de preek van Wouter, dat we soms ook gewoon weten dat we gebroken zijn. En je wilt misschien wel dat evangelie vertellen en je wilt misschien wel van in blijdschap zeggen dat er een God is en dat hij met je wil leven. Maar ja, dan is je leven nog niet zo perfect. En dan denk je, het matcht nog niet zo met elkaar. Ik heb liever dat ik heel rijk ben en een goede baan en veel kinderen en een groot huis en grote vakanties. Dan kan ik zeggen, kijk, ik leef met God, je moet het ook doen. Maar het is niet altijd zo. We zijn gebroken mensen en we gaan door moeilijke tijden heen. En dan is het wat minder makkelijk om deze reclame voor God te maken misschien. Maar laten we afspreken dat we dat gewoon allemaal doen. Dat we vrij zijn en ons niet laten beperken door wat andere mensen van ons vinden. Ik had een tijdje geleden, was ik ergens, ik had een nieuwe baan en ik was er net een paar weken en ik was ook gewoon open. Ik dacht, als we gaan bidden, als we gaan eten, dan ga ik gewoon bidden. En als ze vragen, wat heb je van het weekend gedaan, dan zeg ik gewoon, ik had een toffe kerkdienst, weet je. Ik ga gewoon open zijn, ze moeten zelf maar weten wat ze ermee doen. En op een gegeven moment kwam er een meisje naar me toe en dat meisje dat vloekte eigenlijk altijd heel veel. Die gebruikte heel veel de naam van Jezus, bij alles wat ze deed. En ook redelijk vaak GVD en ik vond het best wel storend, maar ik zei er nooit wat over. En op een gegeven moment kwam ze naar me toe en toen zei ze van, hey Lucas, het is eigenlijk best een beetje gek als ik met jou praat of als jij in de buurt bent, dan vloek ik eigenlijk helemaal niet meer. En zo ervaar ik dat wanneer wij gewoon open zijn over wat God voor ons heeft, dat leven, dat de geest aan het werk gaat in onszelf en in de mensen om ons heen. En laten we het niet onderschatten, het is ook echt iets wat God op zijn hart heeft, voor ons en voor de wereld. Ik sta om de zoveel tijd sta ik op straat niet zo vaak meer. Ook een beetje omdat ik merk dat heel veel mensen het gewoon niet willen horen. Dan loop je op straat, dan lopen ze allemaal gewoon door. Dus je moet er met een list, moet ik soms. Dan zie ik iemand staan en denk ik, oh ja, zijn vriendin is in de schoenenwinkel, dat duurt wel even. En dan loop ik naar hem toe en denk ik, hij kan niet weg. En dan zeg ik zoiets als, van joh, moet je luisteren, mag ik jou een vraag stellen? Ja, mag wel. Ik zeg, wij zijn van een kerk, we zijn aan het evangeliseren. Ik ben eigenlijk wel eens benieuwd, hoe komt het op je over? Vind je dat oké? Okay? Vind je dat raar? Vind je dat eigenlijk wel interessant? Nou, dan antwoorden ze altijd met, nou, dat moet je zelf weten. En dan zeg ik van, heb je er zelf wat mee? En dan komt er eigenlijk best wel vaak een leuk gesprek. Dus zo heb je soms een beetje een trucje nodig, om een beetje wijsheid van boven, denk ik, om met mensen in gesprek te komen. En een tijd geleden waren we met deze kerk, met een aantal van deze kerk, waren we in de stad. En we hadden afgesproken dat we gewoon zouden gaan evangeliseren. En eigenlijk een beetje profetisch, daar wilden we ook mee oefenen. En toen hadden we ook altijd iemand gevraagd om voor ons te bidden. Dus we hadden steeds één iemand gevraagd van weer tussen 8 en 9 meebidden. Wij staan dan op straat. En op een gegeven moment had ik het aan mijn vader gevraagd en die had gelijk gezegd, prima. Zo antwoordt hij altijd, dus hij ging bidden, zei hij. En wij waren op straat en we hadden altijd een mooie avond, want hoe stroef het soms ook is, God bemoedigt je altijd op een of andere manier. Als je op straat bent geweest, dan kom je, dat viel me dus op, op een of andere manier kom je dus altijd met enige blijdschap kom je thuis. En toen vroeg ik de dag daarna aan mijn vader, ik zeg, pa, heb je gisteren nog gebeden toen wij op straat waren? Hij zegt, ja, zeker heb ik gedaan. Ik zeg, hoe was het? Hij zegt, nou, het was ontzettend stroef. Ik had geen idee waar ik voor moest bidden en ik heb eigenlijk kwam er niks uit. Ik zeg, oh, hij zegt, ja, maar weet je, toen op een gegeven moment 1 uur of 10, toen lag ik op bed. En toen kreeg ik van de Heilige Geest in één keer op mijn hart om nu te bidden. Dus hij dacht, nou, dat ga ik maar doen. Dus hij lag in zijn bed en begon te bidden. En hij zei tegen mij, ik ervaarde dat de Heilige Geest tegen mij zegt, zei, stop, ik wil dat je op je knieën gaat. En dat raakt me als ik het zeg, want het is Gods bewogen hart voor de mensen. Maar mijn vader ging uit zijn bed op zijn knieën en hij kreeg van God indrukken om voor te bidden. En hij zegt, het enige eigenlijk wat de Heilige Geest zei, is bid voor die mensen die allemaal gezegd hebben, ik hoef het niet. Al die mensen die door zijn gelopen, die gaat de Heilige Geest door het gebed wat dan gebeden wordt, alsnog achterna. Om ze misschien een dag later toch na te laten denken van, waarom stonden die mensen op straat? Dat verhaal van Jezus, is dat wel zo slecht of gek? En zo zie je hoe het op Gods hart is. En zo is het, denk ik, dat vertrouwen, hè, want we zitten bij die eerste fase van uit Egypte, door de Rode Zee gedoopt, dat we dat leven dat we met God allemaal hebben, dat we dat gewoon mogen blijven uiten naar iedereen in onze omgeving. Buren, vrienden, collega's, familie, iedereen. Vervolgens komen we dan door de Rode Zee, na onze doop, en we hebben die keuze gemaakt, gaan we God leren kennen. Het werkt allemaal nog niet zo zoals we zouden willen natuurlijk, maar we gaan de Bijbel lezen en we gaan ontdekken dat al zijn regels goed zijn en we gaan steeds meer op hem vertrouwen. En we gaan steeds meer zien dat hij zo liefdevol is en zo warm en dat het zo tof is om met God samen te zijn en dat hij een plan voor je leven heeft en dat hij je wil beschermen en dat is allemaal geweldig. En dan is het nog niet alles zeg maar, wat je zou willen, maar je voelt wel dat je groeit. En je voelt dat die vriendschap met Jezus steeds een beetje toeneemt. Stapje voor stapje, eigenlijk net zo als dat wanneer je iemand anders, een collega of iemand in de buurt leert kennen. Die ken je niet in één keer. En zo heeft God ook respect met ons. En gaat het allemaal in stapjes en leren we elkaar steeds beter kennen. Maar ook in die tijd, waarbij we misschien nog geen wonderen zien, of wel misschien wonderen om ons heen zien, maar waarbij we echt nog God aan het leren kennen zijn, is het voor ons ook niet altijd zo gemakkelijk om in dat vertrouwen te blijven. En dan denk ik bijvoorbeeld aan hoe moeilijk of hoe makkelijk het is soms om gewoon eerlijk te zijn. Gewoon, dat is wat God van ons vraagt. Wees gewoon eerlijk. Een vriendin van mij, die had wel eens iemand te slapen. En op een gegeven moment dacht ze, ik wil zo'n opblaasbaar matras kopen. En ze had hem besteld. En op een goede dag kwam dat opblaasbare matras, dat kwam ook binnen. En ze maakte het open en ze ziet dat het er twee zijn. En toen dacht ze, nou ja, hun eigen schuld. Weet je, moet ze gewoon even opletten. En ze dacht, dat ga ik gewoon houden. En ze had daar een gesprek over met haar vriend. En op een gegeven moment kwamen ze toch wel een beetje daaruit van, ja, eigenlijk is het toch niet helemaal fair, weet je wel, om dat gewoon maar te houden en niks te zeggen. Misschien moeten we gewoon even bellen. En toen heeft zij gedacht, nou prima, weet je, we bellen gewoon. En ze heeft gezegd van, joh, ik heb er eentje besteld, ik heb er ook eentje betaald, ik heb er twee gekregen. En die dame aan de andere kant van de telefoon, die zei, oh ja, maar het is een heel gedoe om terug te sturen en voor ons de administratie is ook lastig, dus nou, je hebt geluk, hou hem maar. En dat is een principe, dat is een soort godsbestuur lijkt het wel eens. Je kunt het niet één op één natuurlijk altijd zo zien, maar er lijkt wel een soort godsbestuur dat wanneer jij eerlijk bent, wanneer jij rechtvaardig bent, dat Gods geest daar op een of andere manier in mee wil komen. Er staat ook in Spreuken 10, Spreuken 10 vers 6, dat de zegeningen rusten op het hoofd van de rechtvaardigen. En ik weet niet of het per se alleen maar gaat over mensen die God kennen, die christen zijn. Maar als je als mens ervoor kiest om rechtvaardig te leven, dan is het alsof God daarin mee wil komen en dat wil zegenen. Zodat je ook gaat zien dat het goed is en dat er een God is en dat het goed is om eerlijk te zijn, om rechtvaardig te leven. Ik had een tijdje geleden, een hele tijd geleden, ik studeerde internationale betrekkingen en ik had een tentamen internationaal recht. En dan moet je heel veel regeltjes en zo. En ik vond het helemaal niet zo mijn ding. Maar we hadden tentamen en ik had niet zo goed geleerd. En ik had hem gemaakt en ik dacht, nou, die heb ik behoorlijk verprutst. En toen kregen we de uitslag, toen had ik een 8. Toen dacht ik, wauw, dat is toch veel beter gaan dan ik dacht. En gaandeweg de dag dacht ik, vraag me af of dit wel helemaal klopt. En toen moest ik nadenken over, ga ik dat nou tegen die man zeggen of niet? Want het is veel fijner om zo te laten, toch? Gewoon zo laten. En toen zat het me niet lekker. Toen dacht ik, weet je wat, ik bel die man op. Ik zeg, meneer de docent, ik heb een 8 gekregen en volgens mij klopt het niet. En toen zei hij, nou Lucas, daar kun je van uitgaan hoor, dat klopt helemaal. Ik zeg, nou, zou je toch nog eens even door de tentamens heen willen gaan en willen kijken of daar misschien toch iets mis is gegaan? Hij zegt, nou prima, is goed. En een dag later belde hij me terug en hij zegt, joh Lucas, je hebt gelijk. Er zijn 2 tentamens omgewisseld, iemand anders heeft een 8 en jij hebt een 4. Ik zeg, nou, dank u wel. En toen zei hij erachteraan van, Lucas, weet je wat, ik ga niet een heel tentamen maken, kom gewoon volgende week woensdag langs op een mondeling en dan lossen we op die manier op. Dan hoef je geen herkansing te doen zeg maar in de zaal. Ik zeg, nou, hartstikke tof, dus ik weer leren. Weer niet zo heel erg goed geleerd, nogmaals, het is gewoon niet zo heel erg mijn ding. Maar ik dacht, misschien red ik het net met een 5,5 of zo, dan ben ik er vanaf. En hij stelde eigenlijk op tijdens dat gesprek eigenlijk niet al te ingewikkelde vragen. En het ging eigenlijk best wel. Ik dacht van nou, dat is eigenlijk best wel aardig. En toen zei hij, nou Lucas, dat was het. En ik geef je een 7,5 en ik rond altijd de cijfers af. Ik geef je een 8. En toen liep ik naar buiten en toen dacht ik, weet je, er is iets aan de hand hier, lijkt het wel. Alsof God hierin mee wil komen. Nogmaals, je kunt niet de vinger erop leggen, maar het is zo mooi om de rijkdom te zien als je echt op God vertrouwt en gewoon eerlijk wil zijn in het leven. En er zijn heel veel dingen te noemen, hè, als het gaat over die eerste regels, die woestijnfase waarbij je God leert kennen, waarbij je de Bijbel gaat lezen en gaat zien wie hij is en hoe wij mogen leven. Maar een van de belangrijkste dingen is eigenlijk dat je leert zien dat God degene is die intens van jou houdt. Hè? Dat is de liefde die God voor jou heeft, die kun je helemaal niet aan als hij dat zou openbaren. Zo stevig, zo groot is het. Dus hij moet het stapje voor stapje moet hij het laten zien. Je leeft in volkomen genade, je leeft in liefde. God heeft jou lief, hij is jouw voorziener, hij is jouw beschermer. En hij heeft een taak voor jou in deze wereld. Hij heeft een plan voor jou in deze wereld. Hij heeft werken voor jou voorbereid, staat er. En we doen de cursus Vrijheid in Christus en dat begint dan ook hiermee. Dat je mag weten dat je geliefd bent door God. En dat hij je voorziener is en dat hij je beschermer is. En dat hij een taak voor jou heeft in deze wereld, waardoor je je waardevol voelt. En dat zijn alle drie de dingen, dat geliefd zijn en die voorzienigheid en die taak, die waarde die je hebt in het leven, dat is allemaal onafhankelijk van de mensen om je heen. En toch trappen we er voortdurend in eigenlijk. Om toch de mensen in onze omgeving te laten bepalen hoe wij ons voelen. En dan voelen we ons rot. En ik zeg je, het is echt je huis bouwen op zand, noemt Jezus het. Het gaat een tijdje goed. Maar op een gegeven moment stort het in. Alleen de woorden van Jezus over jouw leven maken jou stabiel. Daar mag je uit leven dat God jou echt intens lief heeft. Een plan met jou heeft, ook echt bedoeld heeft. Bedoeld heeft hier in Nederland, in dit jaar, met deze mensen om je heen. En dat maakt ons sterke mensen. Maar daar moeten we op vertrouwen. Dan moeten we vertrouwen dat wat hij in zijn woord zegt echt klopt. Ik was op een conferentie afgelopen week en daar sprak ik een jongeleer die ik kende. En die was wel christelijk opgevoed, maar hij vond het niet zo interessant. En op een gegeven moment wilde hij ook wel een beetje impact hebben op de mensen. Hij wilde erkenning en liefde. En het is een beetje gaan fitnessen, dat doen we heel veel. Hè. Je ziet heel veel mensen een beetje proberen zoals die lui op Insta te worden. En hij ging dat ook doen, veel de fitnesszaal in. En op een gegeven moment ging het steeds beter. En op een gegeven moment ging hij zelfs ook wedstrijden doen. Helemaal bodybuilding, joh. Dus als je op Google bodybuilding intypt, dan zie je hem, met al die aders. En het was helemaal zo'n strakke sixpack. En hij ging er helemaal voor. Hij liet ook wat plaatjes zien. Ik dacht, zo, je hebt echt je best gedaan. En hij zei, ja, maar op een gegeven moment, hij zegt, Lucas, weet je, ik werd op een gegeven moment wakker. Ik werd gewoon op een zaterdagochtend wakker en dan denk ik, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Hij deed met allerlei bodybuildingswedstrijden mee en ik kreeg applaus en prijzen. En hij zei, ik werd wakker op een zaterdagochtend, wat ben ik aan het doen? Ik ben, als ik gewoon eens eventjes goed over mezelf nadenk, ik ben bezig om al die mensen in mijn omgeving mij te laten vertellen dat ik goed genoeg ben. We zongen het net nog, hè? We hebben er denk ik zoveel last van allemaal. The voices in my head telling me I'm not enough. En dat had hij ook. En op een gegeven moment was hij er gewoon helemaal klaar mee. En dan dacht hij, ik stop ermee. Toen is hij er ook gewoon eigenlijk resoluut mee gestopt. Gaat nog wel eens de gym in om een beetje bij te houden of zo. Je kunt het niet zomaar loslaten. Maar hij is echt tot geloof gekomen daarna. Hij is God gaan zoeken, is tot geloof gekomen. En zo fanatiek als hij was met dat bodybuilden, is hij nu gewoon zo fanatiek over Jezus. En overal waar hij komt, dan begint hij over Jezus te praten. En overal waar hij werkt, want hij werkt in de bouw, dan zet hij zijn radio aan, zeg maar, met allemaal Hillsong muziek. En iedereen mag het weten. Als hij dan in zijn busje rondrijdt naar de klant, dan schreeuwt hij bijna in tongen. Tenminste, zo vertelde hij dat. Zo enthousiast is hij. En dat is zo'n groot verschil. Het is zo ontzettend onwankel, zeg maar, om te vertrouwen op wat mensen van je vinden. Of dat nou gaat over het werk wat je doet, of hoe je eruit ziet. Of de kleren die je draagt, of de wat je gestudeerd hebt, of weet ik wat allemaal. Je kunt er niet op staan. En met elkaar moeten we dat echt leren loslaten. En dan mogen we ervaren, hoe meer we dat loslaten, we hebben daar een vrije wil in, hè. Hoe meer we dat loslaten, hoe God de ruimte krijgt om te laten zien hoeveel hij van jou houdt. En dit soort dingen mogen we ook echt met elkaar doen, hè. Deze serie You Never Grow Alone gaat ook echt hierover. Dat het mooi is om, Als je je onzeker voelt, dat je niet probeert die erkenning te krijgen, maar dat je dat ook gewoon met elkaar deelt. Er staat in Romeinen 12, staat er vers 15, verblijd u met hen die blij zijn. Dus als je ergens blij over bent, deel het met mensen in je omgeving, in je huisgroep, in je triade, of in je gebedsgroepje, of waar je ook in zit. En er staat erachter, en huil met hen die huilen. Ik weet niet in hoeverre we dat doen. Soms dan vragen we wel eens, hoe is het met je? En dan komt er eigenlijk altijd een antwoord wat een beetje voorspelbaar is. Ja hoor, het gaat wel goed. En je moet dan eigenlijk altijd een tweede keer vragen. Ja, als jij het idee hebt dat je met deze persoon op kan trekken, want je moet het niet vragen als je eigenlijk weg moet. Maar het is belangrijk dat je twee keer vraagt, dat je echt probeert in het leven van de ander te komen en te vragen, hoe gaat het echt met je? Ik wil het eigenlijk wel eens echt weten, hoe gaat het nou met jou? Wat gebeurt er met jou van binnen? En dan kunnen we blij zijn met degene die blij zijn en dan kunnen we huilen met degene die huilen. En dan komen we in de derde fase. En dan is het de bedoeling dat als we God steeds meer zijn gaan vertrouwen, als we God steeds meer zijn gaan zien als een vriend, als we steeds meer ontdekt hebben dat wat hij zegt, dat het inderdaad ook werkt. Dat hij erbij is, dat hij je zegent. En als je niet goed geluisterd of verkeerd geluisterd hebt en je bent gevallen, dat hij er is om je te bemoedigen, om je op te rapen. Dan komt er op een gegeven moment dat God ook dingen aan je vraagt die stevig buiten je comfortzone liggen. Dingen die tegen je eigen inzicht ingaan. Dingen die eigenlijk tegen de menselijke wijsheid ingaan. Dingen waarvan andere mensen misschien zeggen van, joh, wees nou maar nuchter. Maar God verlangt daarnaar. En dat is ook misschien wel een beetje de kern van deze preek. Dat ik deze stap zo ontzettend belangrijk vind. Want ik denk, als ik naar heel christelijk Nederland kijk, dan vinden we deze stap heel moeilijk. Om echt te gaan vertrouwen op dat wat God tegen je zegt, dat het goed is om dat te gaan doen. Ook als het echt ver buiten onze comfortzone ligt. Omdat ik geloof dat als je deze stap leert maken, dat je dan pas echt in de vrijheid komt. De Joden in de woestijn hadden natuurlijk niet alles, ze hadden heel veel van God. Maar natuurlijk niet zoveel als God ze wilde geven. Hij verlangde er enorm naar. Dat zij, al waren zij een volk en al waren die andere volken groter en waren het er zeven en waren ze sterker. Dat ze zeiden, maar wij zijn met God. Als God dit tegen ons zegt, dan ga ik dat ook doen. Hoe lastig het ook is voor mij. En misschien kennen we dat wel ergens allemaal. Misschien hebben we wel iets. Ik zat te denken, wat voor voorbeeld kan ik hier gebruiken? Maar er zijn natuurlijk duizend voorbeelden. God geeft ons de gelegenheid om op hem te gaan vertrouwen. Daar waar wij het moeilijk vinden. En soms is dat een klein stapje. En soms is dat misschien een hele grote stap. Hè? Zo'n land binnengaan met een ongetraind leger. Dat is natuurlijk een soort dat overleef je bij wijze van spreken niet. Maar het is Gods verlangen. En zo zien we dat ook als het gaat in Hebreeën 11 over de geloofsgetuigen. Dan wordt er ook juist gesproken over die mensen die hun eigen inzicht hebben losgelaten. Die helemaal daar zijn gekomen waar je kunt zeggen van ik ben met God tot alles in staat. Omdat zijn kracht en zijn leiding met mij is. Denk aan Noach, de bekende voorbeelden die een boot bouwt midden in een bos. Of Abraham die zijn zoon op het altaar legt. En zo zijn er veel voorbeelden te vinden natuurlijk. Gideon, die met een heel klein legertje van 300 man een heel groot leger aan moet vallen. En dan bijvoorbeeld Esther. Ook een heel mooi verhaal. Die op een gegeven moment ziet dat het Joodse volk in gevaar is. En dan naar de koning gaat met gevaar voor eigen leven. En dan zegt ze dat mooie zinnetje van kom ik om, dan kom ik om. En dat is soms de houding die wij ook moeten hebben. Als God dingen van ons vraagt, dat je denkt van nou, weet je, ik moet mezelf, het is zo sterven aan mezelf op deze manier. Maar dit is de weg die ik wil gaan, die God voor mij heeft. Dus wat dat voor jou is, dat weet ik niet, maar ik denk dat je het zelf weet. Ik denk dat je wel weet dat er bepaalde dingen in je leven zijn geweest waarvan je weet, het heeft God aan mij gevraagd. Maar ik heb het gewoon niet gedurfd en ik heb het gelaten. En God respecteert dat. Dan ga je niet. Maar hij zal dat ook niet blijven vragen, want dan word je er op een gegeven moment misschien zat van. Maar je kunt er wel om bidden, Heer, wilt u het terugbrengen? Als er dingen zijn geweest waar u mij uitgedaagd heeft om mezelf los te laten en echt op u te gaan vertrouwen. Dan brengt u dat terug. Of er komen nieuwe dingen voor in de plaats, waardoor je jezelf kunt afleggen en kunt groeien in vertrouwen op hem en gaan zien dat hij goed is in alles wat hij doet. God wil ons in die rust brengen. Die rust doet me een beetje denken aan Adam en Eva. Waar een totale voorzienigheid was. Hij had een taak voor Adam en Eva. Zij ervaarden dat God hen lief had en alles was goed. En dan staat er dat God in de avondkoelte bij Adam en Eva kwam. En ik dacht wel eens, waarom in de avondkoelte? Hè? Waarom gewoon niet vaker? En ik denk dat God dat deed omdat hij respect wilde geven aan Adam en Eva. Ze mochten zelf kiezen hoeveel of hoe vaak God bij hun in de buurt was. En dat mogen wij ook. Wij mogen dat zelf bepalen. En ik denk dat God ernaar verlangde dat Adam of Eva tegen God zou zeggen, Heere God, u komt steeds in de avondkoelte, maar kunt u ook niet 's middags erbij zijn? We hebben wel eens vragen of wilt u niet 's morgens gelijk al als we starten? En gaandeweg de ontwikkeling van de mensheid zijn we dat ook gaan ervaren, zijn we dat ook gaan zien, heeft God daar ook op geantwoord. En hebben wij de Heilige Geest gekregen, die altijd bij ons is. En heeft God ons bemoedigd, ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. En zo mogen we in die totale rijkdom van Adam en Eva eigenlijk leven. In die rust, in die vrede die zij hadden. En dan kom ik met het laatste puntje en dan sluiten we af, want volgens mij ben ik al veel te laat. En dat is niet een heel leuk puntje. Ik zeg het maar van tevoren. Maar een van de eerste stappen waar jullie wel allemaal mee te maken hebben, is wat doen jullie met jullie geld? Ja, ik zei het al dat het geen leuk puntje was. Maar dit is de eerste stap die we allemaal kennen en die we allemaal mogen nemen. En het is voor iedereen is het lastig, want ook voor de discipelen, hè, als er dan op een gegeven moment Jezus heeft gesproken, er zijn 10.000 mensen die moeten te eten hebben, want het wordt al donker. En dan zegt hij tegen de discipelen, geef jullie hen te eten. En dan zeggen de discipelen van, nou, even in de broekzak kijken. En dan komen ze naar Jezus en zeggen ze, nou, in Marcus 6 staat dat, van nou, we hebben 200 penning. Nou, daar kun je natuurlijk niks mee beginnen. Maar dat is het eerste waar zij aan dachten, aan de beperking. Ik heb maar zoveel geld. God kan wel van alles willen in mijn leven, maar dit heb ik maar. En God wil ons juist daarvan losmaken. Kijk wat je wel hebt en daarmee kan hij het vermenigvuldigen. Als je kijkt naar het Oude Testament, dan legt God eigenlijk... Jezus zegt over het Oude Testament overigens dat elke jota, elke titel, zeg maar elk onderdeel van het Oude Testament is in zichzelf goed en niets verdwijnt. Dus ook die regel die God aan Israël gaf, geef nou 10% aan de tempel. Daarvan zegt God eigenlijk, dat is mijn geld. Je besteelt me als je dat voor jezelf gebruikt. En daarboven 10% of 15% of 20% geef je aan goede doelen. En wij mixen dat vaak een beetje. En ik wil hier niet staan om een schuldgevoel te geven. Ik wil ook zelfs niet hier staan van, joh, dit is zoals de vineyard, maar dit is hoe ik denk eventjes. Dat als je ervoor kiest om 10% van je inkomen aan de kerk te geven, en daarboven nog 10% aan goede doelen, dan geloof ik dat je daarmee tegen God zegt, Heere God, ik vertrouw erop, het is een beetje veel voor mij, en eigenlijk komt het niet helemaal uit, maar ik vertrouw erop dat ik daarmee in uw wegen wandel, dat dit een normale manier van dank u wel zeggen is. En er zijn heel veel verhalen, ik doe dat zelf ondertussen. Ik heb veel verhalen gelezen, dat heeft mij erg geholpen, en dit is dus ook echt iets wat we met elkaar mogen doen, hier kunnen we het met elkaar over hebben, in de kleine groepen. Maar als je gaat googlen, dan moet je misschien voor de gein maar eens doen, van de mensen die daar zijn gaan houden, die dat zijn gaan doen. Dan zijn er zoveel bijzondere verhalen, waarbij het inkomen en dat het zo hard is gaan groeien. Gewoon puur omdat God ziet van, hé, ik kan jou vertrouwen met geld. Ik kan jou meer geven, zonder dat het voor jou een afgod gaat worden. En nogmaals, dit is niet een moeten. Dit is iets wat je in gesprek met God, gewoon in je stille tijd met hem mag bespreken. Heer, wat is voor mij op dit moment goed om te doen? Maar God wil je losmaken van je financiën. Hij zegt, je kunt niet en vertrouwen op geld en op mij. Je kunt niet en de mammon en op God. Het gaat niet. Het is belangrijk dat je daarvan loskomt. En hoe tof zal het zijn, hè, als we allemaal daarin gaan leven, dan gaat het je financieel gewoon een stuk vooruit. En hoe leuk zal het zijn als Bram en Rosemarie op een gegeven moment een gebed uitspreken naar God en zeggen, Heere God, we hebben zoveel geld over. Wat zullen we ermee doen? Zullen we de zwervers van straat halen? Of zullen we met een paar andere kerken een grote aanbiddingsavond organiseren? Of zullen we misschien een evangelisatieactie doen op Neude? Of, Heere, wat heeft u op uw hart voor ons? En dat daar financiële ruimte is. En het is niet financiële ruimte wat God zoekt, het is jullie hart. Waar jullie vrij zijn om te geven, zodat zijn koninkrijk kan groeien. Maar lastig. Vooral die financiën is gewoon een lastig. Maar het is wel iets wat voor ons allemaal geldt. En het is heel vaak het begin van het vertrouwen op God. Als hij dingen tegen je zegt die oncomfortabel zijn. Dit wilde ik vandaag met jullie delen. Dat God dus veel meer voor ons heeft dan we beseffen. Als we maar meer vertrouwd raken met hem, dat hij goed is en dat hij ons wil zegenen. En dat begint soms bij kleine dingen. En die kleine dingen, die stappen, die nemen we samen. Amen.